zowel de verdachte als het hoofdslachtoffer is de Apple-zaak zojuist uitgerend. De verdachte is geschept door het voertuig van de DOC. Daar is nu een robot bezig om te scannen en daarna gaan ze bergen, denk ik, over.
Welkom bij deel 2 van de podcast over de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein op 22 februari 2022. In de vorige aflevering hebt u kunnen horen hoe de gijzeling begon, zich ontwikkelde en hoe de dader uiteindelijk werd uitgeschakeld.
Dat kwam natuurlijk eigenlijk totaal onverwachts. We wisten dat hij om water had gevraagd. Nou, dan zie je dat het flesje water wordt neergezet. En dan eigenlijk uit het niets gaat die meneer in één keer rennen. Ja, en dan weet je dat daar de DC helemaal omheen ligt. Ja, en dan zie je in één keer die auto natuurlijk uit het niets de dader aanrijden. Dus het was wel een schrik-effect.
Zijn de onderhandelaars klaar nu de verdachte is uitgeschakeld?
Wanneer dan iemand aangereden wordt in dit geval, of op een andere manier niet meer aanspreekbaar is, dan zou je denken, wij zijn klaar. Maar er bestaat altijd het risico dat iemand toch opstaat en toch weer doorgaat. En als je dan al hebt opgehangen en geen contact meer hebt, dan kan je dat ook vaak niet meer herstellen. Dus de kunst is dan, als je dat dan merkt, om toch door te gaan met praten en toch het contact te houden. Ook al, zeker in dit geval, zou het heel raar lopen als je dan nog een goed gesprek kan voeren daarna.
De onderhandelaar, evenals de mensen in de kast, hebben op het moment van de aanrijding wel iets anders aan hun hoofd.
Nou, wat heel lastig was, gaandeweg het gesprek liepen de batterij van de telefoons leeg aan, bij de mensen in de kast. En degene die sprak, aan het begin van de gijzeling had hij 60% stroom in zijn telefoon, wat toch niet zo gek veel is. Maar aan het eind van de gijzeling zat hij op 4%. En ik denk, nou, dat kan wel eens misgaan. De andere mensen hadden allemaal lege telefoons bij zich, of die waren ondertussen leeggelopen. Maar er was één laptop met FaceTime. En eigenlijk waren we net bezig om een FaceTime-verbinding op te zetten. En terwijl het wieltje van de verbinding aan het draaien was op mijn scherm. En ik had geen zicht op de aanrijding zelf. Maar zag ik ineens overal deze mensen enorm hard rennen. En er is een interventie gaande. Dus ik ben gaan doen wat ik met ze had afgesproken. Jongens, liggen, niks doen. Wachten tot je uit je kast wordt gehaald. En dat was ik aan het gebeuren. Maar dat was ook het moment dat de telefoon in de kast ermee ophield. Dus ik wist niet of mijn bericht was aangekomen. De verbinding viel weg. Achteraf bleek dat wel zo te zijn. Dus daarna is eigenlijk wat mij betreft het contact in die kast even gestopt. En moest ik ook een beetje afwachten of dat laatste bericht was aangekomen. En dat was natuurlijk een beetje een lastige situatie. Maar goed, ik wist dat niet. Anderzijds, we hadden ze goed voorbereid. We hadden ook gezegd, nou, als er iets raars is, zorg ervoor dat je laag bent. Zorg ervoor dat het zo veilig mogelijk wordt. Die instructie hadden we wel gegeven. En dan moet je maar hopen dat het ook gebeurd is. En dat is een beetje de pech van lege telefoons. En het nog bezig zijn met het opzetten van een nieuwe verbinding. Dat is natuurlijk een lastig moment was dat.
Ondertussen gaat de teamchef van CETER met een aantal collega's en de rechtercommissaris naar de woning van de ouders van de gijzelnemer om een doorzoeking te doen. Ze hopen sporen te vinden die te maken hebben met de gijzelneming en die misschien duidelijkheid kunnen geven over het motief. Er wacht hen echter een verrassing.
Is er iets gebeurd? Hoezo dan? Dus dan moet het team en de rechtercommissaris die moet dan vertellen van nou, we zijn hier met een reden. De reden wordt van de zoeking wordt vaak uitgelegd. Want ja, er is vanavond wat gebeurd in Amsterdam en daarbij is uw zoon verdachte in geweest. Dus dat is dan al een schrikmoment van enerzijds is wat gebeurd, wat ik niet van anderen af weet, iets groots kennelijk in Amsterdam. En mijn zoon is erbij betrokken, maar dan een volgende bericht was meteen ook het slecht nieuwsgesprek. En daarbij is uw zoon zwaar gewond geraakt en die ligt nu op de intensive care. Ja, en dan, nou ja, dan is er natuurlijk dikke paniek bij de familie. En dat zijn altijd natuurlijk de vervelende momenten om dat soort dingen te vertellen, want je staat er met een doel enerzijds om die woning te doorzoeken, wat we vaak wel proberen heel erg netjes te doen, maar toch, je gaat wel in iemands privéleven. Alle kasten, alles haal je, trek je open, weet je gaat in iemands kleding zitten. Dat is enerzijds al heel vervelend voor iemand. Maar dan ook nog het verhaal horen van, en mijn zoon is bij iets groots betrokken, en hij ligt ook nog zwaar onder op de intensive care, waardoor die mensen zoiets hadden van, ik wil naar het ziekenhuis toe. Dus dat was wel een hele rare gewaarwording, ja.
Was het niet beter om de moeder met haar zoon te laten praten? Zij had hem misschien kunnen kalmeren, waardoor dit allemaal wellicht niet gebeurd zou zijn.
Dat kan heel positief werken, maar dan moet je natuurlijk wel eerst weten wie de moeder is, wie de gijzelnemer is. En in een hectische situatie zoals dit, en het duurt een tijd, gaat er ook een tijd overheen om te kiezen wie dan de beste intermediair is, maar ook of die coachbaar is op dat moment. Het kan ook zijn dat iemand misschien wel invloed kan uitoefenen, maar gewoon op dat moment mentaal niet in staat is om dat te doen. Vooral als het je kind is. En in dit geval is het dus heel moeilijk te beantwoorden. Want ik heb geen zicht op de mentale staat van die moeder en of dat zinvol geweest zou zijn.
Later op de avond overlijdt de gijzelnemer aan zijn verwondingen. En met het overlijden van de verdachte vervalt de strafvervolging. Dus in die zin is de zaak ten einde. Tegelijkertijd is ook de kans verkeken om de dader nog iets te vragen. En vragen zijn er nog genoeg, vooral die ene die collega's ook nu, een jaar later, nog bezighoudt.
Wat is het motief geweest? Want daar zijn we eigenlijk nooit achter gekomen. Wat is nou echt het motief geweest? Wat hij roept van ik ben ontevreden en zo. Maar we hebben niet kunnen vinden van wat is nu echt het motief geweest om bij de Apple Store dit te gaan doen.
Want dat je boos bent op de burgemeester, op justitie en op de politie is nog geen reden om honderden miljoenen aan cryptovaluta te eisen.
Heeft hij daar toen ook verklaard van dat toen hij daar bezig was met die gijzeling dat hij boos was op de driehoek. Dan vervolgens ben je boos op de driehoek, dan zou je zeggen van ik ben boos op de driehoek en ik eis nu een gesprek, ik noem maar wat, met de burgemeester, met mevrouw Halsema. Ik wil nu dat mevrouw Halsema gaat komen en mijn klacht aan gaat horen. Maar deze meneer die eiste gewoon een paar honderd miljoen aan cryptovaluta. En die wilde een limousine en met een vrijgeleide richting Amsterdam uit. Het sloeg gewoon helemaal nergens op.
Het gebruik van verdovende middelen kan overigens ook een rol gespeeld hebben.
Uit toxicologisch onderzoek bleek later dat inderdaad dat hij het een en ander gebruikt had. Dat soort middelen zetten je aan tot dingen, tot andere dingen die je normaal mens niet zou doen. Je ziet het ook als die binnenkomt, dat hij lijkt compleet opgefokt te zijn. Adrenaline speelt natuurlijk ook een rol. Maar in zijn verdovende middelengebruik zie je ook dat hij gewoon echt opgefokt is.
En er is nog iets waar we waarschijnlijk nooit antwoord op zullen krijgen. Hoe kan het dat iemand die zijn actie op het eerste gezicht zo goed voorbereidt, toch zoveel dingen aan het toeval overlaat?
Hij heeft wel wat voorbereid, denk ik. Maar hij heeft het niet helemaal goed doordacht, want dan was het anders gegaan natuurlijk. En dan had hij ook beseft dat de eis wie die had, dat nooit ingevuld zou kunnen worden. Want je moet natuurlijk aan de voorkant wel bedenken van oké, ik eis wat. En is dat ook een mogelijkheid? Hij had kunnen weten dat als hij zo zat, dat het nooit goed zou kunnen komen. Maar dat kun je ook weer niet. Je weet niet wat was zijn doel. Wilde hij er levend uitkomen? Je weet het niet. Geen idee. Dus ik denk niet dat hij het compleet goed voorbereid had.
De aantal dingen klopt al niet. Dat jij een tas bij je hebt met jammers, met portofoons. Als je twee portofoons bij je hebt, je gaat niet met jezelf communiceren. Hij had die tie-rips bij zich, hij had die 30 oogkapjes bij zich. Hij was van plan om minimaal 30 gijzelaars te maken. Maar je komt binnen, hij zet die tas neer, hij haalt dat automatische wapen haalt hij uit de tas. Je ziet alles en iedereen, zie je alle kanten oprennen. Als hij een paar keer in de lucht had geschoten en geroepen van iedereen op de grond. Hij loopt als een kip zonder kop loopt hij door die zaak heen, waardoor iedereen kan ontsnappen.
Ik heb natuurlijk wel een aantal dingen voorbereid, dat hij zich heeft omgekleed, dat hij ergens zijn kleding had liggen, zijn wapens. Al die dingen heb je wel voorbereid. Het vest heb je ook natuurlijk in elkaar geknutseld op de een of andere manier met het ontstekingsmechanisme, wat allemaal wel zeer echt leek. Dus hij heeft wel voorbereidingen getroffen.
Naarmate we meer over de dader te weten komen, blijkt dat hij een lange geschiedenis heeft en bij veel instanties bekend is.
Toen hij 15 was, is het gezin van Nederland naar Syrië toe verhuisd. Het hele gezin is daar naartoe gegaan. In 2011, 2012 was de opstand in Syrië. En toen is het gezin is het weer terug verhuisd naar Nederland. En hij heeft natuurlijk moorden gezien, hij heeft martelingen gezien. Hij heeft de oorlog en de opstand heeft hij meegemaakt. Hij is een aantal keer aangehouden geweest voor kleine vergrijpen. En dan wordt Syrië wordt genoemd. En dan gaan bij een hele hoop mensen, iemand die in Syrië gewoond heeft, die zelf ook Syriër is, dan gaan de alarmbellen gaan rinkelen. Syrië, opstand, wapens. Hij heeft ook verklaard dat hij inderdaad moorden gezien heeft. Volgens mij heeft hij zelf ook verklaard dat hij zelf ook nog het ene, dat hij ook de wapens op heeft gepakt. Of dat waar is, weten we niet, maar dat heeft hij wel in de verhoor verklaard. En dat maakt ervoor dat de alarmbellen afgaan en zo iemand in de zeterbak gezet wordt. Dus een aantal keer in een overlegstructuur met diverse instanties is deze meneer besproken. En toen bleek al vrij snel van, deze meneer is wat wij dan noemen niet zeterwaardig, want hij heeft het wel geroepen. Maar we zien geen enkele indicatie dat deze meneer een gevaar kan zijn voor de Nederlandse samenleving. Dus hij is uit de zeterbak gehaald. Een paar jaar later is hij weer aangehouden. En toen heeft hij verklaard in een soort van verwardheid ook weer. Toen was hij voor mij ook onder invloed. Toen heeft hij verklaard van ja, ik ben inderdaad in Syrië geweest. En ik weet dat als ik hier zit, dat de AIVD of de inlichtingendiensten, die volgen mijn gangen. Dus die weten vast wel nu dat ik hier zit. Weer zoiets van, wat is er met deze meneer aan de hand? Vervolgens is hij dus weer in de CETA-bak terechtgekomen. Nou, dan gaat het weer van voren af aan. Hij wordt weer helemaal beoordeeld. Nou, dan gaan er gesprekken plaatsvinden. Dan wordt natuurlijk met de diverse geheime diensten wordt er gekeken. Is deze meneer bekend? Nou, was allemaal geen sprake van. Deze meneer had het gewoon weer. Tijdens een moment in het verhoor had hij het geroepen. Dus hij was toen werd er weer gezegd van, weer niet CETA-waardig. Weer uit de CETA-bak gehaald. Maar dat maakt het wel dat deze meneer dus wel 2 CETA-vermeldingen had. 2 keer heeft hij vrij onterecht in de CETA-bak gezeten. Maar hij heeft wel meteen een CETA-stempel. Dat in combinatie met een bomvest om, alle alarmbellen gaan rinkelen. Hij is gokverslaafd geraakt, hij is ook verslaafd geweest aan zeg maar de softdrugs, is hij verslaafd aan geraakt. En dan zie je, op dat moment is hij diverse malen met politie en justitie in aanraking geweest. Nou, dan komt vanuit verslaving, vanuit zorg, wordt zo iemand onder toezicht van de reclassering in Jelinek gesteld. En vanuit de Jelinek is hij toen ook beoordeeld diverse malen door een psycholoog, psychiater. En die gaf ook aan dat hij diverse psychosociale problemen had. Geen vertrouwen in de overheid, geen vertrouwen in politie. Nou, dat in combinatie met wat er toen gebeurde op het Centraal Station. Hè, het versterkt zichzelf allemaal. Hij had door die gokverslaving had hij ook heel veel schulden. Hij had her en der had hij geld geleend. En dan moet je denken aan 10.000 euro's wat hij her en der geleend had aan gokschulden die hij niet terug kon. Hij had ook foute contacten. Mensen waarbij hij geld geleend had die ook niet zuiver op de graad waren. Dus die... Dus het is eigenlijk een compleet afglijdende schaal. Wat er toen ook nog eens gebeurde, dat hij de bitcoins... Hij zag natuurlijk zijn toekomst in de wereld van de bitcoins. Dus hij, het geld wat hij geleend had, is hij gaan investeren in bitcoins. Ja, dat is allemaal in rook opgegaan.
Ondanks het feit dat zoveel mensen hem in het oog hielden, heeft niemand het afglijden kunnen stoppen of iets gemerkt van de voorbereidingen voor de gijzeling. Ook zijn familie heeft niets gemerkt.
Kijk, hij heeft ze natuurlijk enkele weken ervoor afgezonderd, hè? Maar er is ook niet op gereageerd eigenlijk. En daar zijn ze dus ook niet, nou ja, laat ik zo zeggen, in gesprek gaan van waarom zit je alsmaar op je kamer.
Ik heb het nabestaande gesprek gevoerd met moeder en dochter en vader en broer. Maar daaruit bleek eigenlijk wel dat deze meneer eigenlijk ook in het gezin een totaal vreemde was. Het feit ook dat je je opsluit in je kamer een week lang, dat dan ook als ouder zijnde dat je niet na gaat denken van, wat speelt er in iemands hoofd? Wat is diegene aan
het
doen?
Wat dat betreft was hij het schoolvoorbeeld van de lone wolf. Hoeveel van dit soort lone wolves zijn er eigenlijk?
Ja, getallen kan je niet zeggen. Dus ik denk dat er voldoende van dat soort mensen rondlopen waar je onvoldoende van weet. En wie in staat zijn tot dingen die we niet willen.
Deze meneer is gewoon aan alle kanten goed gemonitord. Maar ja, je ziet het toch gebeuren. Dus ik vind het ook geen falen weer van hulpverlening of van politie en justitie. Dit soort dingen gebeuren kennelijk.
Een van mijn puntjes is altijd, de buurtregie moet weer enorm omhoog gestouwd worden. Want daar begint het wel. Dat je weet van wat woont er nou achter die deur. Ja, er staat er eentje ingeschreven, maar ik zie elke dag 10 mensen. Nou, dan moet je nieuwsgierig zijn. Wie zijn het, wat zijn het? En dan nog ga je het niet helemaal sluitend maken. Maar ik denk dat belangrijk is.
Naarmate de avond vorderde en de gijzeling langer en langer begon te duren, op het eerste gezicht zonder dat er beweging in zat, hebben veel mensen zich ongetwijfeld afgevraagd, hoe moet dit aflopen? En ook op de commandopost duurde de avond lang.
Ik heb wel eens vaker van dit soort, nou ja, niet helemaal, maar gijzelingen, ontvoeringen gehad. En bij dit soort zaken, ja, roep ik altijd, rust kan je helpen. Als je gewoon professioneel gewoon alles afpelt en iedereen erbij betrekt, dus het specialisme en... Dan kun je alleen maar dit doen wat we gedaan hebben. En op een gegeven moment geef je ook in feite alles over aan de DC, hè? Die zeg maar dan toch op x moment naar actie gaat ondernemen. Ja, dan is het voor de DC. Ja, tuurlijk heb je wel eens van wat gaat er gebeuren, hè? Hij is onberekenbaar. Maar ik zat natuurlijk, ja, bij de commandopas, ik kreeg wel alles mee. En ik denk, ja, het gaat toch wel heel professioneel dit. En daar heb ik er dan ook heel veel vertrouwen in, dat het ook goed gaat aflopen. En goed aflopen kan ook zijn dat er, ja, wel wat verkeerd gaat.
Als het lang duurt en steeds langer gaat duren, dan hou je je wel bezig met scenario's van, ja, moet er afgelost worden. Hè? En komt er interventie en kan dat wel? En dus al die dingen die spelen natuurlijk wel door je hoofd. Aan de andere kant, als je zo in zo'n incident zit, ben je echt heel erg gefocust op het... Op een goede afloop eigenlijk. Op dat het allemaal goed komt. Want als je die insteek niet hebt, dan hoor je dat. Als onderhandelaar, als je denkt van dit wordt niks, dan is het een stuk moeilijker om nog het vertrouwen te geven aan de ander. Als je zelf het vertrouwen en de hoop blijft houden en ook wel mogelijkheden ziet, dan is dat een stuk makkelijker en dat hoor je in je stem.
Dus het vertrouwen is niet weg geweest?
Nee.
Nee, bij geen van de onderhandelaars overigens. Ik heb met iedereen natuurlijk gesproken die daar bezig is geweest, met hart en ziel, keihard heeft gewerkt. Ze zijn allemaal volop bezig geweest met hun eigen proces, allemaal gericht op het veilig beëindigen van die situatie. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, gelukkig.
De gijzeling in de Apple Store is geen incident dat we met z'n allen snel zullen vergeten. Wat is het eerste dat bij Rob Wiegaard bovenkomt als hij eraan terugdenkt?
Het eerste wat bij me bovenkwam is eigenlijk gewoon de melding. De melding van al heel snel die situatie in, toen denk ik van, dit is een hele echte. En dan ben je al heel lang aan het prepareren eigenlijk op terreuraanslagen, met alles nog wat. Dat ik dacht van, dit is een echte waar we echt alles in stelling moeten zetten en onderzoek uit elkaar moeten halen. Dat staat bij mij, maar ook wel misschien toch wel een stukje de trots, hoe snel dan alles gaat, hè. En dan kun je altijd evaluaties hebben en dit kan beter en dat kan beter. Maar als je naar terugkijkt, denk je, weet je, morgen als we weer een nieuw iets hebben, er zal altijd paniek zijn. Er zal altijd een moment van chaos zijn. Maar dat is dan wel weer de kracht. Dat in al die chaos, dat je toch uiteindelijk wel de goede dingen doet. En er zijn altijd wat verbeterpuntjes. En het zou heel eng zijn als je geen verbeterpuntjes meer hebt. Maar dat is wat, als je terugkijkt, dan staat dat me helemaal bij. Dat ik denk van, ja, dat flik je dan toch maar weer binnen een paar uur. En natuurlijk het moment dat je die auto, dat je denkt, dan, wow. Dat blijft natuurlijk in je geheugen gerift staan. Dat zie je gewoon gebeuren.
Ook voor de onderhandelaars is een zaak als deze geen dagelijkse kost. Hoe kijken zij terug?
Vanaf het moment dat die gijzeling afgelopen is, zijn we denk ik een aantal weken naar verschillende debriefings geweest. Naar presentaties. We hebben allerlei scenario's gehoord van, wat als dit, wat als dat. En hebben we eigenlijk ook in die zin, ook op inhoudelijk vlak, heel veel geleerd van andere scenario's die ook hadden kunnen spelen. Waarin je misschien anders zou moeten omgaan met de situatie. Aan het eind van de rit denk ik, nou, zoals we het gedaan hebben, is het gegaan zoals het gegaan is. En heeft iedereen zich daar met hart en ziel in gegeven. En zijn we op een resultaat uitgekomen, wat natuurlijk eigenlijk, het is natuurlijk wel triest dat er iemand is overleden, maar als je kijkt naar hoe de geweldsinzet gepland was en hoe de geweldsinzet uiteindelijk is gebeurd, dan kan je in een situatie die zo lelijk was als deze, had het bijna niet mooier kunnen lopen.
We hebben dus een heleboel geleerd voor een volgende keer, maar zijn er nu al concrete verbeterpunten?
Ik denk dat een volgende situatie is altijd anders. Ik denk dat een heel groot deel van het onderhandelen er ook uit bestaat dat je inspeelt op de actualiteit. Dat je ook kijkt van, nou, hoe ontwikkelt de situatie, wat gebeurt er nou? En dat je daar met een zo open mogelijke blik in gaat. En ik denk dat een heel groot deel, echt misschien wel de kern van het onderhandelen, is dat je zo flexibel bent dat je eigenlijk in ongeacht welke situatie terechtkomt, in staat bent om te voelen wat er nodig is, te voelen wat er gezegd moet worden. Dus had ik andere dingen kunnen zeggen? Absoluut. Had ik dingen anders kunnen doen? Zonder twijfel. Had het een andere uitkomst gehad? Weet ik niet. Onderhandelen doe je niet in je eentje. En, ook al zit je alleen, je hebt een team om je heen. En, het toeval wilde dat het liep zoals het liep en ik daar alleen zat. Maar ik heb me daar nooit alleen in gevoeld. En ik heb daarin eigenlijk altijd mijn team bij me gehad. En dat is wel iets wat, je bent je eigen instrument in een situatie. Het enige wat ik kan meebrengen in een gesprek is wie ik ben. Maar de rust die ik kon vinden, die heb ik echt wel te danken aan mijn collega-onderhandelaars, waarvan ik wist, die zijn hun dingen aan het doen. Die vangen ook op en die bieden informatie. En dat heeft mij wel de ruimte gegeven om daar mijn rust in te houden. En het vertrouwen te hebben in dat dit wel linksom of rechtsom wel goed zou komen. Ik denk wel met wat we gedaan hebben, dat dit natuurlijk op één overleden iemand na de best mogelijke uitkomst is geweest.
Natuurlijk zijn er dingen die je hoort en ziet gebeuren. En één daarvan, als ik toch iets moet aanstippen, rust is voor ons ook wel heel fijn om een gesprek te kunnen voeren. En wat je ziet in zo'n hectische fase, wanneer de eerste onderhandelaar dan te plaatsen komt, in dit geval bij de meldkamer, dan zijn daar heel erg veel mensen aanwezig die allemaal meer informatie willen. En de meldkamer is dan wel een plek waar je die informatie kan halen. Maar als je op dat moment als eerste onderhandelaar dan het gesprek aan moet gaan en er staat eenheidsleiding, sectorleiding, noem het allemaal op, ook daar de informatie te vergaren en met elkaar te overleggen wat nodig is. En uiteraard moeten die gesprekken plaatsvinden. Kan het wel afleiden en kan het wel zorgen voor minder snel goed contact uiteindelijk met een gijzelnemer. En dat is ook de reden waarom we dan heel snel gekozen hebben in dit geval, om ergens anders verder te gaan met het gesprek. Onderhandelaars zijn in staat om waar dan ook eigenlijk een cel op te richten. We hebben onze eigen apparatuur en dat kan. Daarin zijn we voorzien. Maar een ruimte waar het stil is in een crisissituatie is soms lastig te vinden. Kunnen andere dingen anders lopen en hadden andere keuzes kunnen maken? Vast wel, maar we zijn in ieder geval in staat om keuzes te maken en flexibel te zijn. En ik denk dat dat wel een van de krachten is van de onderhandelaars.
De werkruimte, de rust die je zoekt. Hè. Ik stond op het Leidseplein met mijn DSI-onderhandelaar maatje. Op een gegeven moment wist iedereen op dat Leidseplein die ene auto die daar staat, met een draaiende motor, met koplampen aan, schijnt het op die winkel, laat dat ding met rust. En het aardige stuk, het was best wel koud die avond, dus ik zag allerlei collega's die behoorlijk koud begonnen te krijgen. En ik zat in mijn auto met de kachel op 21, 22 graden een beetje te twijfelen. Waar we wel mee gesprek hadden, maar iedereen wist van, daar zit iemand die heeft contact, die moet je met rust laten. Dus de cel en de behoefte aan rust die er is, die ontstaat ook wel op die plek. En als al die collega's dat weten, dan heb je natuurlijk de ruimte. En dat is ook het mooie wat je zag in de cel hier bij het OC. Op een gegeven moment weet iedereen, daar gebeuren dingen, die mensen hebben rust nodig. En dan ontstaat dat ook. En dat is ook heel mooi om te zien, dat ook echt iedereen het in zich heeft om te begrijpen dat daar iets belangrijks gebeurt. En om te begrijpen dat daar iets aan de hand is, wat die rust ook nodig is. En waarin die rust ook eigenlijk echt cruciaal is. En dat is wel heel leuk om te merken dat die enorme machine die werd opgestart, honderden mensen, dat iedereen op een gegeven moment in de gaten heeft, oké, er zijn dingen die je wel moet doen, er zijn dingen die je niet moet doen. En daar maken we dan ook deel van uit. En dat is wel een hele bijzondere ervaring, om dan zo'n groot apparaat in actie te zien komen. En te merken dat vanuit de gaten waarin het begint, dat daar steeds meer structuur in komt en dat de rollen steeds helderder worden. En iedereen daar ook gewoon zijn dingen kan doen. En dat is eigenlijk wel heel gaaf en ook wel heel mooi om te zien hoe zo'n apparaat dan werkt.
Nee, het is voor mij nog onbevredigend. Want ik weet nog steeds niet wat de beweegredenen zijn. En ik vind het ook onbevredigend. Deze meneer heeft 2 vuurwapens aangeschaft. Het waren al vuurwapens uit het voormalige Oostblok. Jij en ik, nou, wij kunnen zo'n vuurwapen niet kopen. Tenminste, we kunnen het wel als we het contact hebben. Kijk, dit was een straatboefje. Dit was geen grote crimineel. Nou, een straatboefje die aan 2 vuurwapens komt, daar moeten sporen naar zijn. Hij had explosieven op zijn lichaam geplakt. Deze meneer moet contacten gehad hebben. Iemand die dat voor hem kon leveren, waar hij voor betaald is. Dus het blijven voor mij nog een hele hoop vragen onbeantwoord. Want iemand die explosieven levert, die vuurwapens levert, is ook mededader. Dus hij moet in dat opzicht moet hij een mededader hebben. En dat maakt het voor mij dat de zaak nog steeds niet afgerond is.
Hoe zit dat eigenlijk met de gijzelaars? Zouden zij het gebeurde inmiddels achter zich hebben gelaten?
Ik denk dat voor een hele hoop mensen, maar daar praat ik namens denk ik de gegijzelden. Ik vraag me af of die mensen die daar gezeten hebben, of die voor die mensen afgesloten is. Want die mensen die hebben de aandacht gehad, die zijn bij de burgemeester op de koffie geweest. Die hebben al aandacht gehad. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar gegijzeld wordt, dat je uiteindelijk ook wel zou willen weten van wat is de reden geweest dat deze meneer dat gedaan heeft. Dus ik denk dat voor meerdere mensen buiten de politie om deze zaak ook nog steeds niet afgesloten is. Kijk, misschien dat er ook nog eens een keer iemand opduikt, hè? Die vanuit Wroeging vertelt of die weet, die kennis heeft van hoe deze meneer aan de wapens en de explosief is gekomen. Dus dat we dan nog iemand in het zicht krijgen en diegene kunnen horen, dat we dan meer te weten kunnen komen. Zolang dat niet gebeurt, denk ik dat die altijd onopgelost zal blijven.
Dit was het verhaal van de gijzeling in de Appelstom. Verteld door 4 collega's die er vanuit hun eigen specialisme direct bij betrokken waren. Natuurlijk zijn er honderden collega's met een verhaal. Zonder hen tekort te willen doen, hebben we een keuze moeten maken. Bovendien hebben we uit privacyoverwegingen of operationeel belang niet iedereen kunnen spreken. Interviews en techniek, Bert Muns. Voice-over, Carina van Leeuwen.